De rubriek De Favorieten, een interview aan de hand van fragmenten meegebracht door de gast. En dat zijn dan bepalende cultuurmomenten die vormend zijn geweest in het leven en werk van degene die nu tegenover mij zit. Lise Korpershoek is dat. Zij heeft een film gemaakt, Mijn Seks is Stuk. En het is een film waarin ze praat over haar behoefte aan seks binnen een relatie. Want als de relatie wat langer duurt, dan gaat de interesse in seks eraan. En dat is een ingewikkeld onderwerp. Lise, hartelijk welkom.
Hallo.
Hoe gaat het nu? Want je hebt best wel veel publiciteit van tevoren. Ik las al een stuk in de krant. Het was op tv hier en daar werd de film al besproken. Het is een intiem onderwerp. Hoe bevalt je dat om dat nu te moeten bespreken of om meningen voor je geslingerd te krijgen?
Nou, ik ben voornamelijk heel erg onder de indruk over de hoeveelheid persoonlijke reacties ik krijg. Het is echt niet normaal hoeveel verhalen mensen me sturen. Gisteren kwamen er 3 reacties per minuut op mijn Instagram DM binnen. Dat is echt niet te doen.
En is dat dan vooral bijval of eigen verhalen?
Eigen verhalen, bijval, tips, tricks. Het is echt, maar voornamelijk mensen die het heel prettig vinden dat ik me zo kwetsbaar heb opgesteld om dat te zien. Ik sprak ook net met de producer. Die zei dat hij ook een gesprek met zijn vriendin heeft gehad doordat ze de documentaire hadden gekeken. Nou, daar word ik mijn hart heel warm van. Dus ik vind het echt
Het maakt iets los. Je hebt een snaar geraakt ergens.
Boven gemiddeld. Ik had het gewoon niet verwacht, dit. Dat het zo zou zijn.
Wat is het, ik wilde zeggen probleem, maar laten we het iets neutraler houden. Wat is de situatie?
De situatie binnen de documentaire?
Jouw situatie.
Mijn situatie. Nou, de situatie is dat ik vaak, als ik een tijdje in een relatie zit, geen behoefte heb meer aan seks. En dat ik dat altijd maar voor lief nam en dacht, nou, dan eindigt mijn samen zijn. Waarschijnlijk vind ik hem niet meer leuk. En dus dan stoppen met samen zijn. Maar nu was ik met iemand waarvan ik dacht, nee, maar ik vind hem wel heel erg leuk nog steeds. Maar nu manifesteert het weer hetzelfde. Ik heb geen zin meer om te vrijen. En ik merkte dat als ik met mensen daarover praatte, dat heel veel mensen daar heel erg ook over gingen praten. Toen dacht ik, wow, heel veel mensen hebben hier blijkbaar last van. Maar dit wordt niet besproken.
Het is tot op zekere hoogte iets, volgens mij, bijna alomtegenwoordigs. Ze zeggen wel eens, als je een knikker voor elke keer dat je seks hebt in het eerste jaar in een bakje doet, dan krijg je die er nooit meer uit. Die knikkers, als je ze eruit haalt voor elke keer in de daaropvolgende jaren.
Ja.
Maar bij jou gaat het iets verder.
Nou, kijk, ik denk dat het bij iedereen een andere reden kan hebben, natuurlijk, wat er aan de hand is. Ik denk dat er inderdaad bij mij iets particuliers aan de hand is. Maar namelijk dat er weinig ruimte is geweest voor wat ik wou gedurende mijn jeugd. Of wat ik fijn vond. En dat heeft zich doorontwikkeld heeft in dat ik naar bed ben gegaan met mijn eerste vriendje, omdat ik hem gewoon niet kwijt wou en niet omdat ik heel erg geil was.
Je dacht, ik moet seks hebben, want dat hoort nou eenmaal.
Dat hoort nou eenmaal en ik vind hem heel erg leuk en hij heeft het er vaak over, dus dat moet ik dan maar gaan doen. En ja, helemaal niet stilgestaan bij wat mijn fysieke behoefte was, alleen maar bezig geweest met mijn emotionele behoefte. En dat is denk ik dat is niet per se een verkeerd uitgangspunt, maar het kan wel tegen gaan werken als je dan in langere relaties komt, want dan ben je seks gaan hebben omdat je iemand bij je wil houden en niet omdat je een fysieke behoefte hebt.
En juist als het veilig wordt, als je weet dat iemand blijft en als de echte intimiteit komt, na een poosje, dan hoeft de seks ook niet meer. Dus in jouw
Nee, dan ben je emotioneel bevestigd. Maar daarbij wil ik ook zeggen dat emotionele bevestiging ook absoluut een iets kan zijn wat een hele goede, leuke trigger kan zijn voor seks hebben. Dus het is niet per se verkeerd. Het is gewoon iets wat mij triggert. En binnen lange relaties wordt dat in één keer dus ingewikkeld, want dan ben ik al emotioneel bevestigd.
Je gaat ver in deze film. Qua wat je laat zien van jezelf. Je gaat in gesprek met je moeder. We zien je bij een therapeut. We zien je ook een soort onderzoek ondergaan. Vaginaal, om te kijken of er fysiek iets mis is. Een soort chakra.
Tantra-cursus
doe je. Nou ja, kortom, we maken alles mee. En ook gesprekken met jouw geliefde, die ook bekend is. Waarin je bespreekt, van ga je bij me weg? Ja. Blijf je bij me?
Ja, ga je bij me weg als we geen seks meer hebben? Ja.
Heel intiem. En alles met een camera erop.
Ja, nou, ik heb daar dus Ik weet niet waarom, maar ik kan die camera heel makkelijk vergeten.
Het is voor jou niet eng. Het voelt voor jou niet als een drempel. Of dat je denkt, moet ik dit wel doen of weet ik veel.
Nee. Het enige wat ik merkte was toen de camera erop ging, dat ik wat zachter was juist. Want ik denk dat ik normaal gesproken ook best wel boos zou kunnen worden in de situatie uit frustratie. En nu bleef ik eigenlijk best wel zacht en moest ik vrij snel al huilen. Dus dat vond ik wel grappig, dat de camera in één keer diende als een soort van demper of zo. Of in ieder geval, want woede komt natuurlijk vaak voort uit eigenlijk verdriet. Dus dat gedeelte werd overgeslagen en ik kwam eigenlijk direct bij mijn verdriet uit. Dat vond ik eigenlijk, bedoel, dat zie je niet, dat snap je niet als je documentaire kijkt. Maar dat merkte ik wel. Dat vond ik eigenlijk wel weer mooi van dat de camera erbij was.
Dit is misschien wat laatste of misschien wat grootste taboe van onze tijd als het gaat over seks. Geen zin hebben.
Ja.
Iedereen moet altijd maar zin hebben en altijd alles gaan doen om het helemaal goed te hebben.
Ja.
En om zo vaak mogelijk klaar te komen.
Ja, ligt natuurlijk veel te veel focus inderdaad daarop.
Maar gewoon zeggen, ik heb eigenlijk geen zin of het lukt even niet. Dan zit je meteen in een soort taboe sfeer.
Ja, blijkbaar. Ik vind het ook grappig. Je had een tijdje geleden, of tenminste nu nog steeds, tof, of nou ja, tof, weet ik niet. Maar misschien dat ik dat zo voelde. Voor vrouwen om te zeggen dat ze sekspositief waren. Dat ze dol waren op heel veel neuken. En dat ze dat ook mochten doen, net zoals mannen. Maar dat is, toen ik ging erover nadenken, dacht ik, ja, maar dit is alsnog een soort van reactie op iets. Tuurlijk mag dit er allemaal zijn en is het fantastisch als je dat voelt. Alleen toen dacht ik, volgens mij is sekspositief voor mij eigenlijk dat elke vorm van intimiteit die jij als seks ervaart, seks is. Dus misschien is dat wel dat je vrijdagavond loopt te masturberen op het idee van Ryan Gosling naast je. En is dat je seksleven, dan is dat fantastisch. Misschien is je seksleven wel alleen maar knuffelen met je vrouw. Als je het er allebei eens mee bent, of je bent er zelf mee eens, dan is het gewoon oké. Ik las in De Morgen, hadden ze een stuk geschreven over deze documentaire en over andere dingen. En ze hadden ook de seksoloog die in de documentaire zit geïnterviewd. En daar stond in, je zou denken dat twintigers de sterren van de hemel pompen, weet ik veel, poepen. En toen dacht ik,
oh ja, dat is Vlaams natuurlijk,
ja, hè, poepen. Ja, dat, ik dacht, ik moet het even vertellen. En toen dacht ik, wow, deze aanname zegt al zoveel, maar niets is minder waar. La 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 bla bla. En toen dacht ik, wow, dat die aanname er al is, dat legt toch al gewoon best wel veel druk op zowel mannen als vrouwen. Want ik ben dan een vrouw en ik heb een documentaire gemaakt vanuit mij. En het idee is ook wel echt dat ik denk dat er in vrouw zijn onze cultuur wel heel erg ligt dat mooi zijn en lief zijn belangrijk is voor een vrouw. En dat zijn twee dienstbare dingen, zeg maar. Dus ik denk dat in seksualiteit niet echt hoeft te helpen, per se. Voor mij heeft het in ieder geval niet geholpen, die idee in mijn hoofd. Maar ik denk ook dat, ik ben even in mijn gedachtentrein kwijt, maar ik denk dat ik probeerde te zeggen dat voor mannen ligt er ook zoveel druk. Van die piemel moet maar stijf en je moet maar van neuken houden. En je moet maar presteren. Want ik merk ook zoveel dat heel veel mannen als ze seks hebben, nou ja, dus noem ik even seks hebben, inderdaad penetreren. Dat ze het gevoel hebben dat ze het heel lang moeten volhouden. En dat, terwijl ik zoveel, echt bijna alle vrouwen gewoon weet die zeggen, ja, op een gegeven moment ben ik het wel zat hoor. Maar hoezo wordt dit niet gecommuniceerd? Waarom denken mannen dat ze dat die piemel stijf moeten houden en denken vrouwen na 3 minuten, nou, nu heb ik het wel gezien met die stijf piemel.
Maar zeg je daarmee eigenlijk dat door deze film te maken, je eigenlijk een beetje jezelf bevrijd hebt van een stuk van die druk? De spanning er nu vanaf is.
Ja, dat is wel echt wat voor mij eruit is gekomen en wat ik echt voel. Dat op een gegeven moment voelde ik dat kwartje echt vallen. Zo van, oh, mijn seks is niet stuk. Mijn seks is gewoon mijn seks. Ik voelde
het is gewoon jouw
dat
seks,
echt.
Het is gewoon jouw manier.
Ja, en dat was echt wauw. Het klinkt zo logisch en zo saai bijna. Maar dat voelen was voor mij heel bevrijdend.
We gaan iets luisteren wat jij hebt meegebracht. En dat is de man die ook mee heeft gewerkt aan deze film, Willem Timmers. Hij is een documentairemaker. En hij heeft een andere film gemaakt uit 2012, Framing the Other. Dat is een Nederlandse vrouw die gaat op bezoek bij een stam in Ethiopië. En de vrouwen die staan daar bekend vanwege de grote borden in hun onderlip. En in deze film horen we hoe een Nederlandse toerist betaald om op de foto te mogen met een van die plaatselijke vrouwen.
Ah, oh, you're a nice one. Waar is je lippen? Yes, put it in. Put it in. Yeah, dos. It's fake. This is fake. You put it in. It's fake. You put it in. Yes. Why? Why no? You cannot put it in. You fake. You fake. You put it in. You cannot put it in. Now, one burr, eh? That's a fake photo. Three.
Okay.
Two.
Okay.
One. Okay. Two birds. Thank you. What do you say? What do you say? Thank you. Thank you. Oh yeah, I will. No. Ik wil niet zo'n dingetje.
Uit de film Framing the Other van Willem Timmers. Zo'n toeristentafereel. En even later wordt die Nederlandse vrouw emotioneel. Tijdens het filmen. Omdat ze zich eigenlijk realiseert dat ze in een tourist trap is gevallen. Maar het gaat nog wel iets verder, haar emotie. Want ze realiseert zich dat ze een of andere praktijk daar in stand houdt. In een soort toneelstukje is het eigenlijk geworden.
Ja, het is echt. Nu komt ze echt super onsympathiek over. Maar als ze in die bus er naartoe zit, is ze zo enthousiast en lief. En ze gaat een mooie foto schieten voor in haar keuken. En ze heeft het gezien op televisie. Mensen met borden in hun lip. En het is. En terwijl dat je dat ziet, wordt dat versneden met die mensen. Die mensen uit Ethiopië die gaan zitten. Die een beetje verf op hun gezicht smeren. Omdat ja, dan betalen de witte mensen meer. En die een bord in hun lip aan het steken zijn. Wel ja, dat vinden ze mooi. En zo hebben ze allebei hun eigen verhaal. Die dan op dat moment, wat eigenlijk heel spannend is, kruist als zij die auto uitkomt. En zij is daar om haar foto te halen. En die stam is daar om hun geld te halen. En het is zo ongemakkelijk om ja, die Nederlandse vrouw zo daardoor heen te zien bewegen. En
het is een ontmoeting die geen echte ontmoeting wordt. En mensen die een beeld van de ander in stand houden, dat niet echt wordt onderzocht.
Nee.
Waardoor je niet echt verder komt.
Iedereen blijft bij zijn eigen verhaal. En dat vind ik sowieso zoiets. Hier wordt het zo mooi weergegeven. Want ik merk dat ook bijvoorbeeld als ik praat met mijn moeder of met als je ruzie met whoever hebt, is dat het is zo lastig om los te breken van je eigen verhaal. Je hebt allebei je eigen verhaal en je komt eigenlijk pas echt samen op het moment dat je openstaat voor het verhaal van de ander.
Dat je die innerlijke monoloog die je al misschien wel een paar keer herhaald hebt, los durft te laten.
Ja, en durft te luisteren naar wat de ander te zeggen heeft. En daar kom je eigenlijk alleen maar als je begrip toont voor de ander. En dan pas kun je volgens mij naar elkaar weer komen. Maar ja, dat in deze situatie was dat gewoon onmogelijk. Had wel heel spannend geweest als ze in één keer waren gaan zitten en echt waren gaan praten.
Dat ging even niet. Muziek, Mount Kimby heb je meegenomen. Dus muziek die jij veel draaide terwijl je bezig was met deze documentaire.
Ja.
Wil je er eerst iets over zeggen?
Ja hoor. Nou, deze documentaire die bouwt, of nee, sorry, dit lied bouwt zo prachtig op. Ik heb, als je de documentaire gezien hebt of gaat zien, er zit een zwembadscène in. En we wisten eerst niet waar we die kwijt moesten, zeg maar. Want ik was niet. Misschien moet ik het niet verklappen, maar er was iets niet gebeurd. Dus ik baalde ook heel erg van, ja, kunnen we dat dan nog wel gebruiken? Maar uiteindelijk kwam dat eigenlijk heel mooi uit wat er gebeurt. Heel erg kritisch is dit. Maar ik had die scène zelf gemonteerd om aan de editor te laten zien wat het kon zijn. Op deze muziek ook, die ik al heel vaak had geluisterd. En ik wou dit nummer zo graag in de documentaire hebben, want het bouwt zo mooi op en het voelt echt als een. Het lied voelt bijna als een documentaire of zo. Het bouwt op en dan komt er een ontlading. En ik weet niet, ik word. Het is zo'n mooi nummer. Ik baal ervan dat ik het niet heb kunnen gebruiken, omdat het documentaire op YouTube ging. Dus dan mocht je geen nummers gebruiken die.
Oh ja, natuurlijk.
Ja.
Break Well heet het liedje. Thank you. En dit was hem, Mount Kimby. En het nummer komt van de plaat Cold Spring Faultless Yacht uit 2013.
Wat vond je ervan?
Nou, ik vind het mooi wat je omschreef, dat het zo opbouwt naar het naar de climax, zeg maar. Dat komt inderdaad uit. We gaan weer iets met seks beluisteren.
Yes.
Dit keer een fragment uit een boek dat is vertaald. Het is van een Amerikaanse journaliste, Emily Nagoski. Het is vertaald als Kom als jezelf, maar het was volgens mij oorspronkelijk Come as you are. En we gaan luisteren naar een fragment daarvan.
Er is je geleerd om iets van je seksualiteit te vinden en te verwachten wat niet overeenkomt met wat je seksualiteit daadwerkelijk is. Er is je een verhaal verteld over wat er zou gebeuren in je seksuele leven en dat verhaal klopte niet. Er is tegen je gelogen. Ik ben, namens jou, kwaad op de wereld vanwege die leugen. En ik ben bezig om een wereld te creëren die niet meer liegt tegen vrouwen over hun lichaam. Ik kan het letsel dat de wereld je heeft toegebracht niet veranderen en jij kunt dat evenmin. Wat je wel kunt doen, is genezen. Net zoals je genitaliën dat zijn, is je seksualiteit volmaakt en prachtig, precies zoals is. Je bent normaal. Prachtig. En zolang je geen pijn ervaart, ben je gezond. Dus wanneer je merkt dat je je ontevreden voelt over je seksualiteit, wanneer je merkt dat je schaamte of frustratie of verdriet voelt, geef jezelf dan permissie om die gevoelens los te koppelen van jezelf. En richt die emoties in plaats daarvan op de cultuur die jou het verkeerde verhaal heeft verteld. Wees niet kwaad op jezelf, maar op de cultuur die je tegen je heeft gelogen. Rouw niet om je discrepantie van een fictief ideaal dat in het beste geval arbitrair is en in het slechtste geval een daad van onderdrukking en geweld. Rouw om de compassievolle wereld die je bij je geboorte verdiende, maar nooit hebt gekregen.
Ja.
Precies waar jouw film in essentie over blijkt te gaan.
Ja, ik vond dit boek heeft me echt zoveel geleerd. Ze zegt ook in een van de eerste hoofdstukken: Oké, luister, jij mag niet verder lezen voordat jij nu naar je vagina gaat kijken in de spiegel. Net zolang tot je er niet meer iets negatiefs over denkt. En dan pas mag je verder lezen. Toen dacht ik, zo de tering, het is echt waar. Je krijgt zo weinig waardering mee. Je krijgt zoveel schaamte mee. Ik bedoel, die schaamlippen heten schaamlippen. Er is zo. Als je aan een ouder vraagt, hoe noem je het geslachtsdeel van je dochter, dan gaat iedereen, foef of voorbips of plasser.
Wordt meteen ongemakkelijk.
Terwijl een jongetje is gewoon een piemeltje. Niks aan de hand. Nou, en dat vind ik een interessant gegeven. Dus daar ben ik gaan zitten en gaan kijken. En toen dacht ik, ja, nou, is inderdaad een prima ding. Toen dacht ik, wow, heb ik daar 34 jaar over gedaan om dat zeg maar even te ervaren. Dus dat vond ik tof. Het enige van het stuk wat we net lazen, of we net voorgelezen werd, is dat ik niet per se pro-woede ben, dat je boos hoeft te zijn op iets. Maar ik vind het wel goed dat zij stelt eigenlijk heel erg dat je moet loskoppelen van het idee wat in je hoofd is geprent. En inderdaad, daar gaat ook mijn documentaire over. Zij zegt ook, dat vind ik een heel mooi stuk, dan zegt ze eigenlijk, vrouwen hebben over hun lichaam eigenlijk, dat beoordelen ze naar aanleiding van wat ze meekrijgen in de media, in plaats van wat ze echt zelf voelen, wat hun innerlijk zegt over of ze gezond zijn of niet. En dat gebeurt dus eigenlijk ook bij als je een partner hebt die, waarvan de seksualiteit meer bij de norm ligt dan de norm, tussen quotes, dan normaal, dan ga je heel snel twijfelen aan je eigen seksualiteit, in plaats van dat je daarnaar kijkt en denkt, oh, ik voel het anders dan mijn partner. En dat kan voor mannen en vrouwen gelden overigens. Dus dat, ik weet niet, ik vond het echt een boek wat me echt, echt een
bevrijdend werkte.
Heel erg, ja.
Ik zag ooit een aflevering van Dr. Phil, weet je wel, die tv-psycholoog.
Ja, absoluut.
En er was een stel en die hadden allerlei problemen. En toen zei Dr. Phil, met dat mooie accent van hem, when you're making love, als jullie het doen, wie zijn er dan nog meer in de kamer? En toen zei die man, en die was een beetje letterlijk, die zei, ja, nee, de deur is dicht, er is niemand. Maar die vrouw die had wat meer begrip ervoor. Die zei, nou, mijn broer en mijn stiefvader en mijn ex, en die zitten allemaal in die kamer, die kijken allemaal mee. En toen zei Dr. Phil, prachtig, ik vond een hele mooie vraag ook, die zei, could you ask them to leave?
Wauw.
Dus, ik vond het zo'n mooi fragment. Maar wat jij nu vertelt, het gaat er eigenlijk ook over dat dat je met z'n tweeën seks hebt. Maar dat er eigenlijk heel veel mensen onderbewust aanwezig zijn. Of eigenlijk de hele samenleving, de media.
Ja.
Al die partijen die bemoeien zich ermee.
Ja, of nou ja, goed.
Zitten in jouw hoofd.
Exact. Het heeft blijkbaar zo'n enorme indruk dat ze er inderdaad ook zijn. Want het gaat natuurlijk over wat komt er bij je binnen en wat hou je vast. En natuurlijk de luidste stem die de meeste onzekerheden raakt, die blijft hangen.
En bij jou zijn ze letterlijk in je kamer gekomen nu. Met camera en al. En met
ja.
YouTube-reacties en alles.
Ja, dat is inderdaad. Zo kun je het zien inderdaad. Alleen het is meer. Het was niet. Het is in. Achteraf is het. Toch? Of zeg ik dat.
De reacties zijn achteraf.
Ja. Het was. Ja, nou ja, misschien ook andersom. Maar ik ervaar dat niet nu als negatief eigenlijk.
Het is niet dat iedereen nu meekijkt.
Nee, eigenlijk niet. Ik geef mensen eerder iets wat ze mee kunnen nemen, wat hopelijk een positieve stem in het hoofd is, wat misschien een beetje kan overschaduwen wat je altijd hebt meegekregen.
Je hebt nog eens zo'n leuk fragment meegenomen. Een podcast, Best Friends. Dat zijn twee comedians. Nicole Byer, Sashir Samata. En die bespreken eigenlijk allerlei dingen. Seks. En een van de twee, die heeft eigenlijk het beeld van mannen dat elke man ooit in zijn leven wel ergens in het openbaar gemasturbeerd heeft.
Ja.
Josh, do you jerk off in
Josh,
public?
Do you jerk off?
This is no, our producer, Josh. He's nice. He's a nice boy, but I bet you've done it once.
Never jerked off in public?
Never.
Yeah. In public?
No. Never?
No. No.
Like really? In your car, maybe? Your car, a bathroom, car? A bar bathroom.
Wait, does a public bathroom count as public?
Yes. It has public in the title. Yes. Public bathroom, of course, is a public.
I was
see?
Like a dumb.
Yes. Yes. All men have jerked off in public. Whoa. Is there another man that we can ask?
Well,
is there?
Yeah, get someone from the hallway.
Yeah, grab someone from the hallway, Jordan.
What's your name? Tell us your name.
Tell us your name and where you're from.
My name is John. I am from Atlanta.
Hi, John from Atlanta. Honestly, he's a nice man who works at Earwolf.
I know.
I thought we were doing like man on the street.
Thanks for calling in, John.
John from Atlanta.
We have a very important question.
Have you ever jerked off in public?
Hell no.
Are you sure?
Positive.
Okay. Really? Not a public restroom?
No.
Not a bar bathroom?
No. These are good questions though, but no.
Not okay. Your car?
Not my car.
Mm-mm. Why?
Because I have decency.
Wow.
Het is ook wel een wonderlijk beeld dat alle mannen wel eens in openbare ruimtes of semi-openbare ruimtes gemasturbeerd zouden hebben.
Nou, ik vind het ook voornamelijk heel erg leuk omdat Sashir op een gegeven moment bekend. Ik heb trouwens wel een keertje het openbaar gemasturbeerd. En dan gaat Nicole helemaal los. Deze podcast is sowieso geweldig, want ze gaan gewoon zitten en praten. En het is altijd hilarisch. Als ik dat luister, ben ik gewoon op de fiets ben ik zo'n eng iemand die hard, die heel aan het lachen is. En niet eng iemand. Ben ik een leuk iemand die alleen maar het lachen is. Maar het is inderdaad, het slaat helemaal nergens op. Maar je moet nagaan, ze hebben gewoon een podcast zoals jij en ik hier nu zitten praten. En ze
dan komen ze op dit soort uit de gang trekken van vertel eens. Met toch een wc is niet een openbare ruimte trouwens.
Nee.
Want anders zou je ook kunnen zeggen dat iedereen in het openbaar zijn behoefte doet. En dat is evident ook niet waar.
Nee, dus, nee, valide punt, goedgekeurd.
Ja, nou, dankjewel dat je langs wilde komen. De film Mijn Seks is Stuk is te zien op YouTube en op het kanaal van NPO 3. 11 december op televisie, ook op NPO 3. En dan om 10:00 's avonds. Lise, dankjewel.
Ja, bedankt.